Gemeente, wat kunnen we vol zitten met vragen over de leiding van de Heere in ons leven. We hebben zo gebeden en zo uitgezien naar datgene wat wij dachten nodig te hebben. Maar we kregen het niet. We dachten dat we tot nut konden zijn voor de maatschappij of voor onze familie. Maar de weg van de Heere bleek anders. We dachten aan de opbouw van de kerk mee te kunnen helpen. Maar ziekte of zorgen in het gezin zetten daar een streep onder. Het ging anders dan gedacht. We werden uitgeschakeld. Op een zijspoor gezet. Wat kan er toch anders gaan in het leven dan we ooit dachten of hoopten? Maar wat nu een mens ten kwade denkt, heeft God al zo vaak ten goede gedacht. Dat zien we ook in het leven van Jozef. Hij kwam als slaaf terecht in Egypte. Maar de Heere maakte hem op die manier tot een onderkoning. Om zo een groot volk in het leven te behouden. En vanavond hebben we Openbaring 1 gelezen. Daar zit Johannes, de oude apostel, eenzaam en alleen. Verbannen door een wrede keizer. En jongens en meisjes, wat heeft Johannes dan gedaan? Heeft hij een misdaad gepleegd? Nee, niet van dat alles. Hij bleef vrijmoedig getuigen, spreken over Christus en zijn koninkrijk. Maar de wrede keizer, die wilde alleen als God worden vereerd. En daarom moest Johannes weg uit de weg. En zo wordt Johannes, de laatste nog in leven zijnde apostel, voor het oog uitgeschakeld, uitgewerkt, uitgediend. Want nu kan hij de gemeente van Efeze niet meer dienen. Zal Gods zaak dan toch als een nachtkaars uitgaan? Zullen de vervolgers het laatste woord hebben? De onverwachte verschijning van de opgestane en verheerlijkte Christus geeft ons, ja Johannes, op het kleine eiland Patmos het antwoord. En let wel, dat is Gods antwoord. Waarvan we net hebben beleden dat hij is God de Almachtige. En zo lezen wij Openbaringen 1, vers 17 en 18. En ik lees hem nogmaals. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. We zien hier Christus' paasboodschap aan de kerk in de verdrukking. We letten op drie gedachten. Menselijke vrees, ten tweede, goddelijke troost en ten derde, onbegrensde macht. Christus' paasboodschap aan de kerk in de verdrukking. We zien menselijke vrees dat Johannes in vers 17 als dood aan zijn voeten valt. Maar we zien ook goddelijke troost, want hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En wat daar verder volgt. En tenslotte, onbegrensde macht. Het laatste deel van vers 18. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Als Johannes op een zeker moment zijn pen pakt om verslag te doen van het hemelse bezoek op Patmos, herinnert hij zich nog heel goed hoe en wanneer het gebeurde. We hebben het gelezen in vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren. De zondag, de eerste dag van de week. Die dag wordt juist de dag des Heren genoemd, omdat Christus is opgestaan op die dag uit de dood. En nee, Johannes, hij slaapt niet en hij droomt niet. Als de geest over hem komt, en zo hoort hij plotseling achter zich een grote stem als van een bazuin. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Johannes, hij draait zich om. En dan ziet hij 7 gouden kandelaren. En al snel worden zijn ogen getrokken naar het midden daarvan. Want hij ziet een hemelse verschijning. Ja, die kent Johannes wel. Het is één de zoon des mensen gelijk. Ja, met hem had hij een aantal jaren opgetrokken. Had hij Christus, zijn meester, niet vaak die aanduiding voor zich horen gebruiken. Zoon des mensen. Maar nu ziet hij hem op zo'n heel andere wijze als toen hij op aarde was. Want nu is Christus bekleed met een indrukwekkend lang kleed. Een priesterlijk kleed tot op de voeten. En hij draagt een koninklijke gouden gordel. En zijn hoofd en haar, ze zijn wit. En die alles doordringende ogen zijn als van vuur. En de voeten, die wankelen niet, maar ze zijn gelijk blinkend koper en gloeiend als in een oven. Een beeld van de brandende heiligheid. En zijn krachtige stem is als het geluid van een geweldige waterval. En even indrukwekkend is dat twee snijdend scherpe zwaard wat uit zijn mond gaat. Een beeld van Gods woord. En in zijn rechterhand heeft hij 7 sterren. Ja, deze heerlijke verschijning is voor Johannes als de zon schijnt in haar kracht. En misschien zijn er wel jongens of meisjes in de kerk die in de zomer wel eens hebben geprobeerd om met bijna dichtgeknepen ogen naar de zon te kijken. En dat ondanks de waarschuwing van je vader of van je moeder, doe dat toch niet, want dat lukt niet. En inderdaad, dat is toch ook onmogelijk. Dat is oogverblindend. Maar zo ziet Johannes de Heere Jezus als de zon schijnt in haar kracht. En wat doet Johannes dan? Het staat er, zo heel eenvoudig, zo heel eerlijk. Maar toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Nee, er is geen enkele grootspraak bij Johannes, maar vrees. Diepe vrees vanwege Gods majesteit en zijn heerlijkheid, zijn heiligheid. Die is voor hem zo overweldigend dat hij neervalt en daar bewegingloos blijft liggen. Hij, de apostel der liefde, die de Heere Jezus zo innig liefhad. Hij valt als een dode op de grond. Jaren geleden had hij nog tegen die borst aangeleund met het laatste avondmaal bij zijn lieve meester. En nu? Nu kan hij de aanblik van de opgestaan en verheerlijkte Christus niet meer verdragen. En misschien bent u mij in gedachten al wel voor en zegt u, maar dat komt wel vaker voor in de Bijbel. Want wat gebeurt er bij Jesaja, Daniel, toen de Heere hen verscheen? Wat zei Jesaja? Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Wat een vrees. Maar weet u wie die vrees niet kende? Adam. Adam in het paradijs, toen hij nog zonder zonde was. Maar sinds de zonde in de wereld is gekomen, wordt een mens toch verslagen. Als God in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit verschijnt. Dan zien we ook een Petrus het uitroepen naar zo'n bijzondere visvangst. En als hij beseft dat de Heer Jezus goddelijke macht heeft. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En ook Johannes, hier op Patmos. Hij beseft welke grote afstand er is gekomen tussen hem en God. In zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid. En ziende op zichzelf in zijn eigen onreinheid en onheiligheid. Ja, zelfs voor degene die wij de grootste in Gods koninkrijk zouden noemen. Johannes, ook voor hem geldt. Wie zal God zien en leven? Maar de vraag is, wat kunnen wij daarvan leren vanavond? Van die vrees van Johannes. Want wij krijgen niet zo'n visionaire verschijning als Johannes. De Heere wil tot ons spreken. Door zijn woord en door zijn geest. En jongelui, daarom is het zo belangrijk. En zo goed om je Bijbeltje niet dicht te laten, maar te openen. Want daardoor wil die grote God, die heilige God, nog spreken tot ons. Ja, dan mag je hem vragen of hij je door zijn geest geestelijke ogen geeft. Zodat je hem gaat zien wie hij is. Want hij is zo anders dan wij. Hij is heilig. Zonder één zonde. En het is ook nodig dat je vraagt of je mag zien wie je zelf bent. Want wij zitten toch vol met zonde. Nee, we worden geen dief omdat we gaan stelen. En we worden geen godslasteraar omdat we vloeken. Nee, het is toch andersom. Wij zijn zonde. Omdat wij ons van God hebben losgescheurd. En ons hebben vergrepen aan zijn majesteit. Maar de Schepper, hij houdt recht op ons hele leven. Op ons hart en op onze totale liefde. En hij eist in zijn wet volkomen gehoorzaamheid. Maar hoe zou dat kunnen? Wij die onbekwaam zijn tot enig goed. En vol zitten met zondige gedachten, zondige begeerten, zondige gevoelens. En ik denk dat er niet iemand vanavond in de kerk is die zou zeggen, al mijn gedachten en gevoelens en begeerten, die mogen hier voor iedereen zichtbaar zijn. Nee, als God door zijn woord en geest maar iets laat zien wie hij is en wie je zelf bent, dan hebben we niet meer zoveel praatjes. Dan gaat de hand op de mond, dan beef je. Dan vrees je, dan buig je, net als Johannes. Want deze apostel, hij leert ook aan de voeten van de Heer Jezus opnieuw en nog dieper wie de Heere is en wie hij is en blijft. Want al is hij dan een kind van God, geroepen tot apostel, in zichzelf blijft hij een zondig mens. En daarom valt hij neer. Ontdekkende genade. Dat maakt geen grote, hoogbekeerde mensen. Maar zondaren die leren buigen. Die gaan het verstaan wat wij zingen met Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. En gadeslaan onze ongerechtigheden. Heer, wie zal dan bestaan? En daarom is het ten diepste al de verdienste van Christus opstanding. Dat Johannes hier op Patmos niet levenloos neervalt. Dood neervalt. Maar nog als een dode. Want anders had hij deze ontmoeting niet kunnen overleven. En waar hij nu als een dode op de grond ligt, Daar ervaart hij dat hij alleen kan leven, omdat God hem dat leven geeft. Ja, dat is het geheim van de zaligheid. Niets te wezen in ons eigen oog voor God. Want dat wordt het oog voor Johannes. Hier een wonder en een diepere les. Dat de verheerlijkte Christus niet verschijnt om Johannes weg te stoten. Maar om hem op te richten. Ja, nog meer. Om hem te vertroosten. Dan komt de vraag toch naar ons toe. Kennen wij nu iets van die plaats? Liggend aan Jezus' voeten. Liggend aan zijn voeten. Omdat wij niet meer overeind konden blijven. Ziende op wie hij is in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid. En wie wij zijn in onszelf. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Nee, dan vallen we in het stof neer met nog maar één gebed. Heer, wees mij genadig. En wie zo voor God neerbuigt, die zal niet omkomen, maar die wordt door hem weer opgericht. En zo zien wij in de tweede plaats hoe Johannes aan Jezus' voeten een goddelijke vertroosting krijgt. Daar ligt de apostel, aan de voeten van de Heer Jezus. En dan, ja dan buigt Christus zich over zijn apostel heen. U zegt, maar dat staat er toch niet? Inderdaad, in vers 17 lezen we wel dat hij zijn rechterhand op Johannes legt, maar niet dat hij buigt. Maar als iemand staat en hij legt zijn rechterhand op degene die voor hem op de grond ligt, hoe overbrug je dan die afstand? Dat kan toch niet anders dan door te bukken. Door de knieën te gaan. En daarom zien wij hier in Openbaring 1 hoe Christus buigt om zijn rechterhand op Johannes te kunnen leggen. Wat een zorg. Wat een liefde. Ja, dit is neerbuigende goedheid van de opgestane, verheerlijkte zaligmaker. Nee, hij strekt zijn hand niet uit om Johannes verdiend af te stoten en weg te werpen, maar hem te vertroosten. Gemeente, wat een koning heeft Johannes en de kerk. Misschien is er vanavond in de kerk wel een jongen of een meisje die pas, of wat langer geleden, hard op straat is gevallen. Wat deed dat zeer? En terwijl je op straat lag en je hart moest huilen, voelde je opeens een hand op je. En je wist, dat is mijn vader of moeder. Gelukkig, ze zijn bij me. En zo voelt Johannes de hand van Christus. Ja, zijn rechterhand. Dat is de hand waarvan wij net hebben gezongen. Des Heren sterke rechterhand. Wat doet die hand? Die doet door haar daan de wereld beven. Ja, wij die zoveel praatjes hebben. Die denken God niet meer nodig te hebben. Zonder hem best te kunnen leven. En zoals sommigen wel eens zeggen, dood is toch dood? We beven, we verschrikken. Als hij met die rechterhand gaat schrijven, gewogen, gewogen en te licht bevonden. En wat worden we ontzet en wat vrezen we? Als hij uit die hand orkanen of ander natuurgeweld voortbrengt. Maar het is zijn rechterhand die door haar kracht Gods volk in stand houdt. Ja, dat is die hand waarmee hij ellendige, hulpeloze, arme tobbers opricht, uit het slijk. En ze zijn liefde, zijn hulp, zijn macht doet ervaren. Ja, het is die rechterhand waarmee hij zo'n treurende en vrezende, die daar met een gebroken hart en een verslagen geest ligt aan zijn voeten, naar zich toetrekt en zijn bescherming en zegen schenkt. En het hem toezegt: ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden. Ja, hoe kan het anders? Daar zingt men blij met dankdrukpsalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Het is zijn rechter, ja, zijn doorboorde hand. Een uitdrukking voor zijn liefde, zijn hulp, zijn macht, zijn bescherming, zijn zegen. Het is die hand die hij op het hoofd van Johannes legt. Is dat geen rijke bemoediging voor deze apostel op dat eenzame eiland? Daarbij hoort Johannes ook nog een voor hem zo overbekende stem: vrees niet. En waar Christus dat zegt, dan is dat geen wens, zoals wij dat tegenover elkaar wel eens kunnen zeggen: joh, je moet niet zo bang zijn. Je moet niet zo vrezen. Het komt goed hoor. Waarbij de ander dan kan denken: ja, jij hebt makkelijk praten. Maar als Christus het hier zegt: vrees niet, dan wijkt alle angst. En dan is alle vrees weg. Want hij spreekt met macht. O zeker, het is een stem, als een stem van vele wateren, waarmee hij een zondaar doet stilzwijgen, waardoor een briesende Saulus op weg naar Damascus ter aarde valt. Maar het is ook een stem die dan van vrede spreekt, zoals wij vanmorgen hebben gehoord, tot een Maria in de hof. Maria, want hij doodt, maar maakt ook levend. Hij doet ter helle nederdalen en doet weder opkomen. En zo hoort Johannes die stem: vrees niet. Ja, daarmee maakt hij voor Johannes dat verbanningsoord op Patmos tot een hemel op aarde. Uitgeschakeld, Johannes? Was je daar zo bang voor? Nee, Johannes, hij wordt nu juist ingeschakeld. Voor God is geen plaats op deze wereld te afgelegen, te onbereikbaar, te eenzaam. En al woont u in een klein kamertje, eenzaam en alleen, de Heere, hij weet waar u woont. U bent voor hem niet onbereikbaar. En wat gaat hier op Patmos, dat afgelegen eiland, toch de grootheid en de heerlijkheid van de verheerlijkte koning van de kerk schitteren? Want waarom hoeft Johannes en zijn broeders nu niet te vrezen voor de verdrukking, voor de vervolging, voor het onrecht? Waarom is het voor Johannes niet nodig om bang te zijn voor die blinde haat van die wrede keizer? Waarom hoeven ze niet moedeloos bij de pakken neer te zitten, terwijl de dood en de Satan vrij spel lijken te hebben? En laten we de vraag maar gelijk naar ons toe halen: waarom laat God zijn kerk ook in de 21ste eeuw niet in de steek? Omdat zijn kinderen zulke beste en dappere mensen zijn? Nee, ook niet omdat ze zo'n groot geloof hebben en zo krachtig strijden tegen de zonde. En ook niet omdat ze in het geestelijke leven ontdekkingen, vertroostingen en zoete ervaringen hebben Nee, de reden ervoor ligt niet in iets van de mens. Maar het is vandaag Pasen. De levensgrond en de bestaansgrond van Gods kerk. Hij ligt enkel en alleen in het werk. In het volbrachte middelaarswerk van de koning van de kerk. En vanavond uit Openbaring 1 horen we de boodschap. Dat het hem niet uit de hand loopt. Want hij heeft de dood overwonnen. En dat voor eeuwig. Hij is het leven. En hij geeft het leven. En daarom klinkt het tot bemoediging voor Johannes. En daarmee voor de kerk van alle eeuwen. Vrees niet. Waarom dan niet? Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. O, hoe maakt hier die verheerlijkte Christus zich toch bekend als een onuitputtelijke bron van vertroosting, van ontferming. Alles wat u en ik missen, dat is er bij hem te verkrijgen. Hij is die koning over wie wij maar kunnen stamelen. Maar hij is de eerste en de laatste. Of, andere woorden gezegd, de alfa en de omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. En daarmee worden eigenlijk alle tussenliggende letters omvat. En het is dan ook hetzelfde als dat de Heere zegt, ik ben het begin en het einde. En misschien zegt er wel een jongen of een meisje. Maar als je dat bent, dan ben je toch eigenlijk alles. En inderdaad, dat is ook zo. Christus is nu alles wat we nodig hebben om getroost te kunnen leven en zalig te sterven. Met minder kan het niet en meer hebben we het niet nodig. En zo overtuigt Christus Johannes ervan. Dat hij alleen goddelijke macht heeft. Hij is het begin en het einde. Hij was er van eeuwigheid. En hij is er tot in eeuwigheid. Hoor je het, Johannes? Ik heb de wereld geschapen. En alles behoort mij toe. Nee, niet die keizer of wie dan ook. Ik heb alleen alle macht in hemel. En op aarde. Ja, hij is ook de eerste en de laatste. In de verlossing van zondaren. Want dat is het geheim en het wonder van Pasen. God heeft zelf een weg uitgedacht van verlossing. En hij heeft die weg ook gebaand tot het einde toe. Want alles wat nu in Adam is verloren, heeft hij weer goed gemaakt. En daarom kon het klonken op de Goede Vrijdag. Het is volbracht. En toen op Paasmorgen Christus opstond uit het graf, toen brak het heerlijk morgenlicht aan. Want hij had de eeuwige zaligheid verdiend voor al de zijnen. Hij liet hun vloek, hun dood en hun zonde achter in zijn graf. En hij stond op om zo dat nieuwe, dat onverderfelijke en onvergankelijke leven aan het licht te brengen. En het is deze Christus die ook de eerste is in de toepassing van dat heil door zijn geest. Want als het nu nog van ons zou afhangen om in die verworven zaligheid te kunnen delen, dan was het alsnog een hopeloze zaak. Wij kunnen toch alleen maar verknoeien. Maar het is op grond van zijn volbracht middelaarswerk dat hij door zijn geest zijn werk voortzet om dode zondaren tot leven te brengen. Naar zijn eigen belofte dat doden zullen horen de stem van hem. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nee, het is niet om iets in ons dat het hem zal bewegen om genade te schenken. Maar het is enkel en alleen omdat hij van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over een in zichzelf verloren en schuldig volk. Ja, zegt er iemand. Maar dat is nu precies mijn probleem. Dat is mijn angst. Wist ik het maar. Dat hij die gedachte van vrede nu ook over mij heeft. En wat kan dat een strijd geven? Maar als dat je vraag is, waarom wil je dat nu eerst weten? Zou je daarna dan ernstiger gaan bidden? En meer uit de Bijbel lezen? Ook kijk dan vanavond toch goed wie het is die tot ons spreekt. Hij is de eerste en de laatste. Buiten hem is er geen God. En wat is het dan gevaarlijk om jezelf op de been te blijven houden met gedachten en gevoelens die ons uiteindelijk bij Christus vandaan houden. Want hoe is hij nu zelf in het leven van deze Johannes gekomen? Lees dan vanavond Matthäus 4 maar eens thuis. Johannes, hij was in het schip van zijn vader toen Jezus hen riep. En zij verlieten gelijk het schip en volgden hem. Ja, om het op die weg te leren. Alles uit hem en niets uit ons. Maar zo mag het toch ook vanavond klinken. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Vrees niet. Hij is de eerste en de laatste. Ook in de bekering van een zondaar blijft hij de laatste. Want als zijn kinderen dreigen te bezwijken in de strijd van het leven, dan komt hij met zijn woord en zorgt ervoor dat ze weer opstaan. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En waar de duivel en de wereld hem proberen te verleiden of te vervolgen, hij is zijn strijdende kerk nabij. En wat is dat toch nodig? Want wat kunnen ze treuren, ook met Pasen, vanwege de aanvechtingen die hen benauwen en beangstigen. Ach, zegt er een, dat hij de eerste is in mijn leven, dat mag ik niet ontkennen. Zegt zo'n vertwijfelde en ongetrooste in ons midden. Maar wat heb ik ervan terechtgebracht? Ik zondig zo vaak tegen al die liefde en tegen al die genade in. Is dat uw nood? O, hoor dan wat de opgestane paaskoning vanavond getuigt. Maar ik ben ook de laatste. Ik ben onveranderlijk in mijn liefde. Het is mijn onbezweken trouw die nooit uw val zal gedogen. Wat ligt het heil en de zaligheid vast in hem, ja, tot in eeuwigheid. Dan is er nog een reden waarom Johannes niet hoeft te vrezen. En die leef, lezen we in vers 18. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Staat er in het Grieks heel kernachtig. De levende ben ik. En een dode werd ik. Ja, dat herinnert Johannes zich nog wel. Die onvergetelijke paasavond. In die zaal in Jeruzalem. Deuren zaten dicht. En toen kwam zijn meester. Ondanks die gesloten deuren. En hij zei het. Vrede zij u lieden. Vrede met God. Vrede, omdat hij vrijwillig de dood was ingegaan. En zo het eeuwige leven voor in zichzelf dode zondaren had verdiend. En wat hoort Johannes? Hier op Patmos dan een troostvolle onderstreping uit Christus mond. Johannes, je hoeft niet te vrezen voor de dood en voor het oordeel en voor de vijanden die jou dood zoeken. Kijk maar, ik ben dood geweest, maar ik ben ook opgestaan. Ja, ik stierf in jouw plaats, maar ik leef en nu leef ik voor eeuwig. Mijn hemelse heerlijkheid is tot jouw nut. En dan zit jij noodgedwongen daar op Patmos. En dan moeten de gemeenten onder de vervolging zuchten. Maar hoor het toch, naar mijn majesteit, genade en geest, wijk ik nooit van jullie. Want ik ben een levende koning. De strijd is ten diepste echt gestreden. Ja, de vijanden kunnen denken en hopen dat ik dood ben. Maar jij weet het, Johannes, ik ben opgestaan om nu nooit meer te sterven. Amen, zegt Christus. Dat wil zeggen, geloof het ongelofelijke. Het is waar en zeker. Wat een machtige en wat een troostvolle paasboodschap heeft de kerk ontvangen. Ook al zijn ze in zichzelf zwak van moed en klein van krachten. Maar wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want het is Christus die Johannes er nog van verzekert dat hij een eeuwige overwinning heeft aangebracht op dood en graf. En dat spreekt in onze derde gedachte van zijn onbegrensde macht. In vers 18. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Nou, iedereen hier weet wel wat sleutels zijn. Een fietssleutel, een autosleutel, een huissleutel. Het bezit van een sleutel betekent toch in de meeste gevallen dat je de eigenaar ervan bent. En wat kunnen we in paniek zijn als de sleutels kwijt zijn? Nu hadden ze in de tijd van Johannes vooral grote sleutels, om daarmee de poorten van een stad te openen of te sluiten. En zo zegt Christus tegen Johannes dat hij de sleutels heeft van de dood en van het graf. Want we lezen in de vertaling de sleutels der hel, maar in het oorspronkelijk staat er een woord, de Hades. En dat wijst erop dat wij hier niet allereerst aan de hel moeten denken, aan de poel van het vuur, maar aan het dodenrijk, aan het graf. En het is door zijn opstanding dat Christus ook die sleutels, figuurlijk gesproken, nu op rechtmatige wijze in bezit heeft gekregen. Hij heeft de sleutels van de dood en van het graf. En wij spasen ons daarmee niet op Christus' onbegrensde overwinning. Ja, de macht van de dood is nu voorgoed gebroken. Christus alleen heeft op grond van zijn arbeid alle recht om het graf te openen en te sluiten. Nee, niet de duivel en niet de dood hebben het laatste woord, maar hij alleen. En hij zegt het. Vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. O, wat kon het er voor Johannes en de zeven gemeenten in Klein-Azië er toch op lijken dat die keizer het laatste woord had. Wat leek het erop dat hij in zijn eentje kon beslissen, dood of leven. Maar het is schijn dat bedriegt. Dat is slechts wat ze voor ogen zagen. En we hebben er ook van gezongen. God de Heere regeert. Geloven we dat? In deze tijd, als we zien op de omstandigheden, kerken die sluiten. En wat geeft dat een pijn? Toenemende terreurdreiging. Al sterker wordende antichristelijke machten. Ja, zien we dat. Als wij ook die droeve gang naar het graf moeten maken. Omdat de dood aan de vensters heeft geklopt. Gemeente, het is de paasboodschap van de opgestane en verheerlijkte Christus. Die we vanavond horen. En hij zegt het. Maar ik heb de sleutels van de dood en van het graf in mijn bezit. Nee, we mogen nooit iets afdoen. En we kunnen niets afdoen van de pijn en het verdriet. Als we kortere of langere tijd geleden stonden, of deze week open te staan, bij het graf van een geliefde. Wat kunnen er dan toch vele tranen in ons leven komen? Of vanwege onbegrepen wegen en droevige gebeurtenissen? Wat kunnen dan toch de dagen donker en de nachten pijnlijk lang zijn? Vele jaren. En wat kunnen we ook zelf toch vrezen voor die laatste vijand? Vrezen voor de dood. Of dat van degene die ons lief zijn. En toch, gemeente, Gods kerk mag en kan niet anders als deze avond ook deze paasboodschap weer doorgeven. Te midden van alles wat ons kan benauwen en aanklagen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. En hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. En daarom klinkt er vanavond zo'n dringend appel. Als die vrees van een Johannes je onbekend is. En je in onbekeerlijkheid nog doorleeft vol ongeloof. O, sta toch op uit de doden. O, zondaar. En leef dat Christus ook over u lichtte. Sta op uit de doden, o zondaar. Of beef voor God en het jongste gerichte. Nog wekt u de heiland. Nog is er raad. Sta op uit de doden. Het is spoedig te laat. En daarom is het ook deze avond toch de vraag. Voor u en voor mij. Wat dunkt u van deze Christus? Ja, hij zei het. Tot een huilende Martha. Bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. En een iegelijk, die leeft en in mij gelooft. Hij zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof ge dat? En ze zei tot hem. Ja, Heere, ik heb geloofd. dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Is Martha's antwoord ook de uwe en de jouwe? Mag u het beamen, terwijl u met Johannes vol vrees aan de voeten van de Heere valt? En het moet zeggen, Heer, het is waar. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En het zijn mijn zonden die een scheiding maken tussen u en tussen mij. Het zijn mijn zonden waardoor ik de toorn en de dood heb verdiend. Het zijn mijn zonden die u, o Heere Jezus, aan het kruis hebben genageld. Maar zie mij toch, wien elk moet duchten tot u vluchten. Geef mij gena, o God. O hoor dan, vanavond, Christus paasboodschap. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En al grijnst alles u aan. En al briest de duivel nog zo fel. En hij zegt het misschien tegen u of jou. Jij hebt geen heil bij God. O wanhoop dan maar, inderdaad. Aan alles van jezelf. En aan al je pogingen om jezelf te verlossen. Maar wanhoop nooit aan deze God. En aan zijn genade. Want het is zijn zaak dat niet als een nachtkaars zal uitgaan. Nee, de vervolgers van zijn kerk, die zullen niet overwinnen. Ook al heten ze de Islamitische Staat. Nee, wij worden vanavond toe opgeroepen. Zie niet op uzelf. Zie niet op uw tekorten. Zie niet op de omstandigheden. Maar buig u voor deze koning neer. Van de poorten der hel, die zullen zijn kerk niet overweldigen. En hij zegt het vanavond. Vrees niet. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Amen.